Dit is Kerk in Delft. Omroep
Delft. Ja, en we beginnen heel rustig, heel stil. Want dat hoort er vandaag bij. Het is vandaag is het stille zaterdag. De zaterdag na Goede Vrijdag en de zaterdag voor Pasen. Wij hebben hier een studio vol met mensen. Rob van Essen hebben wij. We hebben René Strengelt en we hebben Margreet Dokter. We gaan met Rob van Essen gaan we eens praten over die Goede Week. En die hebben allemaal namen. En waarom hoort eigenlijk de Passion die wij afgelopen donderdag hebben, hoort die eigenlijk niet op zo'n donderdag? Waar komen die namen Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag vandaan? En hoe heeft dat met elkaar verband? Daar zou Rob van Essen ons over bijpraten. Vanavond is er ook in de Vierhovenkerk een kinderpaarswaken. En hoe ga je met kinderen nou om met dat paarsverhaal? En hoe vertel je dat? En bovendien zit nog wat feestelijk, zit er ook nog wat voor die kinderen. Daar gaan we over praten met Margreet Dokter. En met René Strengelt gaan we ook praten over de zoekdiensten die 10 jaar bestaan. Tenminste, vorige week was dat het feest daarvan. En wat de zoekdiensten zijn, welke naam ze nu hebben gekregen, daar gaan we over praten met René. Ja, dat was best een heftig begin, hè? Zo'n lied van U2. Want het gaat dan wel over opstanding, maar het gaat eigenlijk over een soort met oproep aan iedereen. Of je nou hem wil opstaan voor het goede. Daar gaat het over in de stille weken ook. Want daar wordt een verbinding gelegd tussen het lijden van Jezus en het lijden van de mensen. We gaan met Rob van Essen. Met jou ga ik beginnen. Jij bent predikant hier in Delft. We hebben afgelopen week de Passion gehad. En de Passion is op Witte Donderdag. En waar komen nou die namen vandaan? En waarom hoort het eigenlijk niet op een Witte Donderdag, zo'n Passion?
Zoals de Matthäus Passion ook op de Goede Vrijdag hoort eigenlijk, hè? Ja. Ja.
Waarom hoort het dan op de Goede Vrijdag?
Nou, omdat het lijdensverhaal is. De Goede Vrijdag is de dag waarop het lijden van Jezus herdacht wordt en liturgisch in een kerk een gestalte kreeg. Wij protestanten, wij zijn gewend om zelf alle liedjes te zingen, maar vroeger had je grote koren en kantorijen en die zongen de lijdensgeschiedenis. En dus ook de Passion is natuurlijk een gezongen lijdensgeschiedenis, al is het met hedendaagse teksten en uitbeelding, ja.
En nou zitten die, de Passion, dat is op een Goede Vrijdag, zou het eigenlijk horen, zeg maar. Maar je hebt dan een Witte Donderdag en je hebt een Stille Zaterdag. Waar komen die namen vandaan?
Ja, nou kijk, om te beginnen zijn het 3 dagen die bij elkaar horen, die uitmonden in de paasnacht, als we de opstanding van Jezus vieren in het duister. Het licht dat in het duister doorbreekt. En wij zijn van huis uit gewend om het Pasen, dat komt uit de lucht vallen. We hebben Palmzondag en dan de hele week niks. En dan ineens gaan we roepen, hij is opgestaan. Maar Pasen is, moet je eigenlijk denken, bij de weg die Israël is gegaan. En dat is uit Egypte, uit de duisternis, uit de slavernij, naar het beloofde land toe. En zo gaan wij in die stille week eigenlijk met Jezus mee op zijn weg. En Jezus begon zijn weg met, tenminste die laatste lijdensweg, begon hij met zijn discipelen het maaltijd te vieren. Het Pesachmaaltijd, het Joodse Pesachmaaltijd. En het bijzonder is dat deze week de Joden ook Pesach gevierd hebben op woensdag. Dus wij vieren, dat is vrij uitzonderlijk, eigenlijk met de Joden Pasen mee op dit moment.
Ja, het is een beetje, het valt deze keer gelijk, maar het zijn hele rare omstandigheden nu in Jeruzalem en in Israël zelf zijn er. Dus dat maakt het een beetje wrang, zeg maar ook. Maar dat geeft aan de andere kant ook wel de spanning weer, in zekere zin, die er toen was.
Nou, exact. Het is een maaltijd en een Pesach dat gevierd wordt in de onderdrukking.
Wat vieren de Joden met die Pesachmaaltijd? En hoe gaat dat te werk?
De Joden vieren dat zij uit Egypte bevrijd zijn. En dat ze op de sederavond, dan hebben ze een tafel en daar is een stukje lamsvlees op. En daar is bittere kruiden zijn erop, die doen herinneren aan de slavernij in Egypte. En dus allerlei elementen. En er is een, een kind dat aan het begin van de maaltijd vraagt, waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? En dat doen wij vanavond in de kerk, als ik de dienst doe, ook weer. Dan is er een kind dat de vraag stelt, waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? Want het is het herdenken van de uittocht uit Egypte, maar christenen denken ook aan de opstanding van Jezus. Omdat Paulus heeft ooit gezegd, ons paaslam is geslacht.
Nou vertel jij, zeg maar, dat vertel ik vanavond. En vanavond is het de stille zaterdag is het. En dan heb je een paaswaken. Waarom vertellen wij dat op zaterdag? Dat verhaal van die uittocht?
Het is één verhaal. Gisteren, op Goede Vrijdag, hebben we het hele lijdensverhaal verteld. En op de stille zaterdag, eerst doen we niks. Dat is eigenlijk ook heel bijzonder. Het is een van de weinige christelijke dagen waarop we helemaal niks hebben. Een leeg graf. En Luther zei zelfs, God is dood. Zaterdag is de dag van de dood van God. Maar, s'avonds, als de zon ondergaat, dan komen we bij elkaar. En dan in het duister brengen we het nieuwe paaslicht binnen. Het licht van de opstanding, de nieuwe paaskaars. Die tegenwoordig ook in protestantse kerken. Vroeger was het alleen in katholieke kerken. Maar we hebben steeds meer uit die oude kerk overgenomen. Van onze katholieke vrienden. En dan vieren we dat in het duister het licht weer aanbreekt.
Ja. Dus het is een geheel van bij elkaar op donderdag. Het vertellen van het uittochtverhaal. Uit Egypte, uit de slavernij. Vrijdag het lijdensverhaal van Jezus. En zaterdag het vertellen van het licht wat terugkomt. En dat wordt gedaan met het binnenbrengen van die paaskaars.
Ja. En heel vaak wordt er, je kunt dat ook hier in Delft zien trouwens. Vorig jaar was ik bij de oud-katholieke kerk. Dan wordt er buiten een vuur aangestoken. En aan dat vuur wordt de paaskaars aangestoken die dan naar binnen gebracht wordt. En de bedoeling is dat de gemeente in het donker zit. En dat dan dat paaslicht het enige is dat binnenkomt. En dan steken alle kerkgangers hun kaarsje dat ze bij het binnenkomen van de kerk gekregen hebben aan het licht.
Dus het begint in donker en dan iedereen krijgt een klein kaarsje en dan steken ze zo aan.
En langzaam wordt dan heel die kerk licht.
Ja. Is die zaterdag, die paaswaken, is dat ook bijzonder in de hele geschiedenis van het christendom? Waren daar speciale momenten voor?
Ja, die was heel bijzonder, omdat het bijvoorbeeld ook de dag is waarop de mensen hun doop mogen vernieuwen. Dus dan kunnen ze naar de doopvont komen en met een kruisje slaan, met water op hun voorhoofd of zo. En zich hun doop herinneren. Maar het is ook de nacht waarin de nieuwe dopelingen gedoopt werden. Dus mijn vrouw is vorig jaar in de paaswaken gedoopt. Op haar 75ste.
Ja.
Ja. En die wilde per se in de paasnacht gedoopt worden.
Okay. En dit gaat ook gebeuren, zeg maar, zo'n paaswaken. Dat gaat ook gebeuren in de Vierhovenkerk. Maar dan speciaal voor kinderen. Margreet Dokter, jij bent een van de leiding van de kindernevendienst van die Vierhovenkerk. Of de HIVOR kindernevendienst. Hoe gaan jullie dat doen?
Nou, we beginnen nog een beetje in het licht. Want het is om 7:00 is het nog niet helemaal donker. Maar dan zijn de kinderen nog wel wakker, gelukkig. Ja. Wij beginnen dus ook met een paaskaars die naar binnen wordt gedragen. Te zwaar voor de kinderen, dus de dominee doet het. En daarna gaan de kinderen het licht uitdelen. Vanaf die paarskaars dat het de hele kerk verlicht wordt. Wel een beetje voorzichtig, want de kinderen zitten ook vooraan in hun pyjama op slaapmatjes.
Ja.
We doen heel snel ook weer gewoon de elektrische vaccinelichtjes aan. En daarna houden we een paaswakendienst open voor iedereen. Maar vooral gericht op kinderen.
Vooral gericht op kinderen, nou kan ik me even voorstellen, maar vertel mij eerlijk, is het nou makkelijk of is het nou moeilijk voor kinderen Pasen uit te leggen? Wat vind jij?
Ik denk dat het is makkelijk als je alleen op de feiten gaat. Dus de kinderen bij ons, die, als je vraagt wat is Pasen, naast dat ze zeggen, dus de paashaas met konijntjes en chocolade-eitjes, ook dat is de opstanding van Jezus. En als je dan gaat doorvragen wat het eigenlijk betekent, dan is het toch blijkbaar best wel lastig. Van wat betekent het nou voor ons? Wat betekent het voor hun?
Ja. Ja, we praten verder met Margreet Dokter over die kinderpaaswaken in de Vierhovenkerk. En we vroegen ons net eventjes af van of het nou voor kinderen makkelijker, moeilijker is, zeg maar, om dat paasverhaal te begrijpen. En we vergeleken het eventjes met de sprookjes. En als het over sprookjes gaat, dan zeggen we van, nou ja, de oma die komt uit de buik van de wolf in het sprookje van Roodkapje. En Jezus die staat zomaar op. Is het niet allemaal een sprookje zo verhaal? Hoe kan je nou zeg maar dat allemaal zo uitleggen aan kinderen? Of zijn kinderen daarin onbevangener?
Ik denk dat de kinderen uit beide verhalen een boodschap halen. Maar ze wel het gevoel hebben dat de boodschap die in de Bijbel staat, en vooral de opstanding, dat die betekenisvoller is. Dat die voor hun daadwerkelijk ook iets betekent. En niet alleen maar een waarschuwing is van loop niet een bos in. Nee. Dus ik denk dat ze inderdaad ook wel onbevangen zijn. Je hoeft het misschien minder uit te leggen zo. In vergelijking met volwassenen die misschien gaan nadenken van wat is waar en wat is letterlijk waar en wat is in betekenis waar. En kinderen nemen het makkelijker aan.
Je vertelde net over wat we gaan doen. Dus er worden paaskaars binnengebracht. Kinderen delen het licht, delen ze uit. Rob vertelde net wat er iets in de stille zaterdag in die paaswaken kan gebeuren met een doopvernieuwing en met avondmaal wat kan gebeuren. Wat gebeurt er verder, zeg maar? Hoe leggen jullie dat verhaal uit voor de kinderen en met symbolen en alles?
Er werd net al gezegd, er is één kind wat een vraag stelt. Bij ons stellen alle kinderen de vraag. Vorig jaar in de Hofkerk hebben ze de vraag bij de uitocht inderdaad gedaan. Waarom is deze nacht zo anders? En wij kiezen voor een andere vraag. Waar is het licht? En we beginnen met het licht van de paaskaars, het licht van de schepping. Het scheppingsverhaal wordt verteld. Het licht in de uitocht, dat er een hoopvollere toekomst is uit de slavernij. En inderdaad, de kinderen die mogen hun doop vernieuwen. Voor sommigen zal dat de eerste keer zijn, een beetje spannend. En we delen in een avondmaal.
Dus al de dingen die gewoon in een paaswaken voorkomen, die komen ook bij jullie voor, maar dan in het tijdsbestek van
een half uur. Ja,
een half uur.
Het wordt een uitdaging inderdaad.
Ja.
Het leukste komt eigenlijk nog. Ik weet niet of ik dat mag verklappen.
Ja, vertel wat van jullie. Het stopt niet zeg maar ook met deze viering, of wel?
Nee. Het leukste is dat de kinderen en dat voorin zitten op een slaapzak in een pyjama, want ze mogen blijven slapen in de kerk. Ze hebben het licht binnen zien komen op zaterdag. En ze zullen ook op zondagochtend waarschijnlijk via de glas- en loodramen het licht zien binnenkomen. En dan kunnen we met z'n allen aan het paasontbijt.
En daar helpen ze ook aan mee aan dat paasontbijt?
Dat weten ze zelf nog niet. Maar ze gaan inderdaad helpen met het klaarzetten. En ze gaan allemaal hun eigen favoriete broodbeleg meenemen. Dus dat zal ongetwijfeld gedeeld worden.
Dus het wordt gewoon een feestje, wordt dat er nog bij?
Ja. Ja, precies. Ze hebben het er al een tijdje over, inderdaad. Dus ik heb er ook veel zin in. Andere leiding ook. En de kinderen helemaal.
Nou, fantastisch. Dat gaat hartstikke leuk worden. Ik vraag nog eventjes wat dat paas. Even terug naar wat dat betekent, zeg maar. Als dat voor jou, zeg maar, jij het mag uitleggen aan vrienden en vriendinnen wat Pasen voor jou betekent. Waar kom jij dan op uit?
Twee kanten. Ene kant, je mag opnieuw beginnen. Er is een nieuw begin. Stop niet bij de dood. Het is voor mij hoopvol vooral. Maakt niet uit wat er gebeurt. Het kan nog zo erg zijn. Er is altijd een nieuwe toekomst.
Ik ga even de andere gasten hierbij betrekken. Ik ga René Strenghold, ik ben de stadspredikant hier in Delft. Als we het hebben over Pasen, dan kan dat soms betekenen dat mensen denken van, nou, dat gaat over het verzoenen van mijn persoonlijke fouten. In sommige kerken wordt het ook heel erg verbonden met wat we fout doen in deze wereld. En dan gaat het over meer de grote fouten. Is er nou één ding daaruit te kiezen? Waar ligt het bij jou, zeg maar, waar de Pasen een belangrijke, waar leg jij de belangrijke stempel op?
Voor mij betekent het, denk ik, in lijn van hoe de God van Israël eigenlijk in heel de weg van Israël steeds, als het vastloopt, bijvoorbeeld in Egypte, er is geen uitzicht, maakt hij toch weer een weg uit. En dat zie je keer op keer ook in de schriften. Met de boodschap van die machten van onrecht, van een farao, van geweld, van oorlog, die hebben niet het laatste woord. De God van Israël, die gaat toch verder. Duikt telkens weer op. Geeft een nieuwe opening, een nieuwe toekomst. Dat zie je, zeg maar, bij wat met Jezus gebeurt, is het meest pregnant. Mm-hmm. Als die aan een kruis sterft, hij is de rechtvaardige, zeg maar, die ook namens God hier op aarde, zeg maar, laat zien wat de weg is voor de mens, wie de mens, hoe de mens bedoeld is. In die zin ook echt Gods zoon. Wat gaat er gebeuren als hij geraakt wordt door al die machten van kwaad, van onrecht, van mishandeling, van executie? Hebben die dan het laatste woord of is dan toch het laatste woord aan zijn vader, aan de God van Israël? En de opstanding is volgens mij het antwoord daarop. De machten in deze wereld en ook de machten van kwaad in jezelf, waar je zelf mee kan worstelen. Of een depressie of wat dan ook speelt. Is niet het laatste wat over jou gezegd wordt. Zoals dood niet het laatste was wat over Jezus gezegd is. Het laatste woord wat de vader tegen hem zei was, leef. Sta op.
Ik ga het ook nog even vragen aan Rob. En vooral even in de kant van, we praten over een soort met verzoening of een vergeving, zeg maar, van het geheel. Maar moeten we het nou zo zien dat het moeilijkste feit wat wij hebben is dat Jezus dan gekruisigd is. Maar is Jezus dan een soort met vrijwillig voor ons aan dat kruis genageld? Of is hij nou eigenlijk een slachtoffer van al onze zonden? Is hij nou dus gestorven voor onze zonden of is hij nou gestorven door onze zonden?
Ja, ja. En wil jij dat we dat even oude probleem even in één oogwenk oplossen?
Nee, dat wil ik helemaal niet. Misschien een klein idee van hoe jij er tegenaan
kijkt. Ja. Nou, ik denk dat het alle twee waar is. Het probleem is dat wij allerlei manieren zijn om het leven van Jezus te interpreteren. En dat in de historische, reformatorische lijn erg gekozen is voor die lijn van het slachtoffer van Jezus die voor onze zonde sterft en die zich geeft. Maar tegelijkertijd kun je ook zeggen dat je het verhaal van Jezus kunt lezen als een die opstaat tegen de dood. Die niet een slachtoffer is. Het Johannesevangelie zegt dan bijvoorbeeld ook van, jullie nemen mijn leven niet af, maar ik leg het vrijwillig af. Ja. Waarbij ik vergelijk het even op het moment met de oorlog in Oekraïne. Waar mensen, jonge mensen hoor ik zeggen, ik heb mijn carrière als arts of wat dan ook opgegeven om te gaan vechten. Want ik wil mijn leven geven voor mijn volk, voor mijn land. En dat is een bewuste keuze. En ik denk dat Jezus ook in een situatie is gekomen waarin hij niet anders kon dan ons liefhebben door de weg waarop hij ging, om die ten einde toe te gaan. Maar ik vind het heel jammer dat die twee in de kerk tegen elkaar uitgespeeld worden. Alsof je niet meer zou mogen zeggen, hij is ook slachtoffer. Dat is ook heel troostend voor andere slachtoffers in de wereld. Dat God het, hem niet slachtoffer laat, maar hem uit de dood terugroept.
Ja, dus het is en een bewuste keuze en hij is ook nog een slachtoffer.
Ja, kijk, als je op je eigen leven terugkijkt, kun je ook kun je zeggen, ik heb keuzes gemaakt. En achteraf kun je ook zeggen, ik ben was het wel mijn keuze? Ik ben in die toestand terechtgekomen en eigenlijk kon ik niet anders dan dat doen. Ja. En dat is wat Jezus ook, hij doet niet anders dan waartoe de liefde hem drijft.
Okay. Omroep Delft, jouw stad, jouw omroep. Dit is Kerk in Delft.
Omroep Delft.
De kerkagenda.
Ja, de kerkagenda. En ik noem even iets wat er komende dinsdag staat te gebeuren in de Hofkerk om 8:00. De Hof van Delft wijkgemeente die heeft een jaarthema dat gaat over samen groen doen. En op deze dinsdag komt Paul Schendeling naar de Hofkerk toe. En Paul Schendeling, vraagt u zich af wie is dat? Paul Schendeling die is al jaren is die betrokken bezig met het thema christen zijn en levensstijl. En hij adviseert ook de overheden over sociale vraagstukken. Hij is een econoom en hij weet hoe dat economisch handelen gaat. En hij weet ook hoe dat zich verhoudt tot hoe de Bijbel erover denkt en hoe we de profeten erover denken. En daar komen verrassende parallellen komen daar naar voren. En op deze avond zal hij dus praten over die parallellen die daar zitten, over hoe het gaat over die levensstijl. En dan iedereen mag erbij zijn uit heel Delft. Wees dan er om 8:00 op dinsdag in de Hofkerk. En we zitten in de zaal beneden, kort van de Lindenstraat 1. En dan bereikte ons nog een bericht op de site van de Katholieke Kerk hier in Delft. Daar is pastor Eli Stok. En Eli Stok die heeft een sabbatical. Na die maanden heeft hij er nog een kleine tijd aan vast gekoppeld gekregen. Maar in een brief die nu op de website staat, gedurende de tijd van zijn sabbat en daarna heeft pastor Stok ook met extra begeleiding nagedacht over de indringende vraag of hij zijn werk als priester weer zou oppakken of niet. En deze indringende vraag of hij zijn dienstwerk als priester zou blijven uitoefenen, hield hem bezig, persoonlijk en ook al bezig ruime tijd daarvoor. En op weg naar Pasen moet ik, en dat is dan het bestuur van de parochie, of eigenlijk de bisschop die dat vertelt, u verdrietige mededeling doen dat pastor Eli Stok besluit heeft genomen dat hij zijn dienstwerk als priester zal beëindigen. Ja, en dat is best een schok voor heel katholiek Delft is dat. En ook voor alle mensen die als predikanten en pastors zijn meewerken. René Strengelt, jij bent een van die predikanten en stadspastor nauw betrokken in het hele oecumenisch werkveld. Hoe raakt dit jou?
Ja, dat kwam bij mij ook wel binnen. Ik las het maandag in het Nederlands Dagblad. En ik ken Eli ook best wel goed. Dus ik heb ook meteen even naar hem zelf gereageerd. En maar je moet je voorstellen dat hier natuurlijk wel, hij is nog jong, hij is nog tegen de 30, denk ik. Mm-hmm. Dat het natuurlijk een enorme worsteling is om tegen alle verwachtingen in te zeggen van ik kan het niet meer verenigen met hoe ik mezelf zie, het priesterschap. Met wat nee. Ik graag hoe ik mijn leven voor me zie. Dat is natuurlijk moeilijk. En ja. Voor de parochie ook moeilijk. Want ze werken, ze hebben een pastoraal team van nu 3 mensen. Wat moet voorzien in alle werk voor Maasland, Schipluiden, Den Hoorn en Delft. Met 4 kerkplekken.
Ja, dan snap je dat er heel dus, veel werk op
een
bordje
ligt. Enorm veel drugs ligt er op de pastores van de katholieke kerk. Ja. Ja.
Nou, we hebben nog geen reactie hebben we verder van het parochiebestuur of van Eli Stok hierover. Dat willen we in een latere uitzending proberen wel eens een keer voor elkaar te krijgen. Voor nu toe kunnen we alleen maar de Eli Stok en de hele parochie daar alle sterkte en verder toewensen. René, jij bent hier ook aan tafel aangeschoven omdat je zit bij de zoekdiensten. En die zoekdiensten die bestaan 10 jaar.
Yes.
Ja. Wat is er in die 10 jaar allemaal veranderd?
Ja, hoor? We begonnen op volgens mij 6 april 2013. En afgelopen zondag hebben we dat gevierd met een jubileumviering, met elkaar aan tafel gezeten in de nieuwe kerk. De feestelijke maaltijd. En daarna een kortere dienst.
Nou,
en de 10 jaar, ja, we zijn ooit begonnen met het idee van, we ontmoeten best wel veel mensen die we bij een open maaltijd bijvoorbeeld, of bij een Jessenhof, ook bij een Alpha-cursus, dat soort plekken, die openstaan voor de kerk, maar niet zo snel een stap maken naar een reguliere gemeente. Dan kunnen we daar niet een open plek voor bieden, waar je wat meer ook in kleine kring bijeen bent, meer gezien wordt en ook interactief wat meer met elkaar in gesprek kan.
En nu zeg je van, we zitten daar met een hele club, zitten we daar aan de tafel. Ja. Hoe was dat in dat begin? Want kwamen er dan mensen op zo'n zoekdienst af?
Nou, dat viel meteen ook wel mee eigenlijk. Je hebt natuurlijk geen idee wat je kan verwachten. Er is wel veel publiciteit geweest voor de eerste keer. Ook in de krant, in het kerkblad. En dat, er kwamen toch wel wat mensen op af, vanuit het eigen netwerk met name.
En moest je
maar
dan
ook mensen die het in het kerkblad lazen en dachten van, nou ja, we zijn al jaren niet meer in de kerk geweest, maar dit lijkt ons wel wat.
Nu hebben jullie toen een term gekozen als zoekdienst, zeg maar.
Ja.
En het was ook voor mensen die, zeg maar, een beetje die band kwijtmaken. Jullie noemden een open manier van kerk zijn. Is dan zo'n viering ook op een iets anders samengesteld, zeg maar, op een ander toonhoogte of tone of voice, zeg maar?
Ik denk het wel. Ja, ik moet een beetje mijn eigen vlees keuren, want ik ga meestal voor daarin. Ik probeer sowieso mensen ook echt mee te nemen in wat we doen. Het begint ook gewoon echt met samen koffie drinken. Dus de ontmoeting heeft een hele centrale plek. Je gaat niet meteen zitten en een dienst doen, maar het begint echt met even met elkaar praten. Er zit ook altijd wel een moment van interactie, met gesprek met elkaar.
Maakt dat het juist anders dan, zeg maar, een normale kerkdienst waar het meer over je heen gaat,
ja,
en dit meer met mensen gaat?
We proberen dat wel. Je ontkomt natuurlijk niet aan die kant ook van dat je ook echt iets brengt.
Mm-hmm.
We zeggen van liederen altijd van, je mag luisteren, maar je mag meedoen. Net wat je wil. Dat is denk ik ook een verschil. Het is niet samenzang in die zin van dat je verwacht wordt meteen mee te gaan zingen. Je kan ook gewoon lekker luisteren en denken van, ja, mooi lied of ik heb er niks mee. Hetzelfde doen we de laatste keer, doen we bijvoorbeeld wel het Onze Vader, maar zeg ik ook expliciet bij van, de tekst is geprojecteerd. Je wordt niet verwacht dat je het uit je hoofd kent. En je mag het meebidden of niet.
Ja, en, dus er is ook een zekere vrijblijvendheid.
Je probeert ook eens, ja, dat je mensen een bepaalde vrijheid voelen daarbij. En ik hoor wel terug dat mensen dat ook wel erg waarderen.
Ja.
Ja. Ondertussen lezen we wel uit de Bijbel en komen mensen ook vaak wel omdat ze het stukje inhoud waarderen. Juist.
Nou, zag ik in de afgelopen tijden, als er telkens de flyertjes waren, dan zag ik een soort, soort serie, zag ik telkens weer wat langskomen. Waarom hebben jullie bewust gekozen voor zo'n serie en werkt dat, zeg maar, ook?
Nou, dat is op zich een goede vraag. Het is handig, zeker voor de voorbereiders, om een lijn te hebben. Er is ook wel een vaste groep die er elke keer zit. Dus die maken dat ook mee. Maar er zijn ook mensen die gewoon af en toe eens komen. En voor hen zal dat niet heel veel betekenen dat je met een serie bezig bent. Het helpt ons meer ook om zeg maar ook verschillende kanten ook van de Bijbel en verschillende thematieken langs te laten komen. Dus,
Je hebt nu een gehoor van over heel Delft, voor iedereen die de radio aan heeft staan. Wat zou jij, zeg maar, hoe zou je ze kunnen prikkelen om te zeggen van, nou, kom eens een keer langs. Wat geeft het hun?
Ja, dat is natuurlijk voor ieder natuurlijk wel heel persoonlijk. Ik zou zeggen in een wat toegankelijke setting, gewoon eens proeven aan wat kerk kan zijn. Ook vandaag. Veel mensen hebben toch wel een heel verouderd beeld van wat de kerk is. De kerk is veranderd, dat zul je ook bij alle wijkgemeenten ontdekken. dat het echt niet meer zo is als 20, 30, 50 mm-hmm. jaar geleden. En dat er een, zowel in de liederen die kerkelijk kunnen zijn, maar soms ook wel gewoon een seculier lied, als in een overdenking dat het, zeg maar, wat je aan verhaal vertelt als kerk, dat het ook gewoon het leven van vandaag raakt. Dat het alles te maken heeft met dingen waar je gewoon in het dagelijks leven tegenaan kan lopen.
En noem eens twee, drie dingen waar mensen nu, zeg maar, tegenaan lopen. Mensen die bij jou in die zoekdiensten komen.
Mensen komen sowieso, denk ik, om elkaar te ontmoeten. En dat geeft aan dat er toch best wel een eenzaamheid achter zit of een behoefte aan sociaal contact. Dat is één ding. Dan heb je het nog niet zozeer over inhoud, maar wel over het feit dat je met elkaar samen bent. Mm-hmm. En samen iets beleeft. Gewoon heel wezenlijk. Vraag die wel voor terugkomt. We hebben ook wel eens van die peilingen van, schrijf eens op welke gebed heb je of vraag aan God. Toch een vraag, waarom overkomt mij dit of anderen dit? Dus vragen naar lijden. Vragen naar, maar wat is dan goed leven? Wat vraagt God nou eigenlijk van mij? Welke weg moet ik maar kiezen? Ja. Gewoon soms hele existentiële vragen die terugkomen. En je kan daar niet altijd in elke dienst op dat niveau ook mee omgaan of op ingaan.
Die komen ook terug in het lied waar we nu gaan horen, Als alles duister is. Dat heeft een betekenis ook voor jou, Margrethe, dit lied.
Ja, we gaan Als alles duister is, is eigenlijk het lied wat gezongen wordt voordat de paaskaars binnenkomt tijdens de kinderpaswaken. Ontsteekt dan een licht en dat gaan we zeker doen.
Ja. Ja, we praten hier verder met René Strengholt, stadspredikant hier in Delft, over de zoekdiensten. We horen een aantal nieuwe vormen, zeg maar, waar jullie mee bezig zijn geweest. En ze heeft ook een open karakter, een open tone of voice heeft het. Hoe ging het laatste keer dat jullie bij elkaar zaten in het vierde? Want dat was al op Palmzondag, was dat?
Het was op Palmzondag, ja. Dat gegeven heb ik wel genoemd, maar hebben verder inhoudelijk niet heel veel meegedaan. Mm-hmm. Het hoogtepunt was eigenlijk het begin. Dat was gewoon het samen eten. Normaal doen we dat gewoon. Je kan een broodje pakken, je staat en je kletst wat. Maar nu zaten we aan tafel met meer mensen dan we gewend waren. Ook omdat we hier echt wat publiciteit aan hadden gegeven. En ook wat mensen expliciet uitgenodigd. Die vroeger betrokken waren. Vanuit de vrijwilligerssfeer, zeg maar. En ook, ja, er kwamen echt wat mensen op af. Dat was heel erg leuk. We hadden niet genoeg, wel genoeg stoelen, niet genoeg plek aan tafel. En er waren lekkere salades, broodjes, soep. Dus dat was een heel mooi moment. Ook gewoon te zien. Van, ja. Het gaf echt een gemeenschap.
Maar heb je ook iets van een, waar wij het over zaten te praten, over iets van een avondmaal of iets dergelijks. Kan je dat ook doen, zeg maar, in het...
Dat is nog even zoeken, hè? Want avondmaal hoort ook wel een beetje bij echt gemeente zijn, in mijn beleving. Ja, je kan wel zoeken naar vormen waarin je dat ook, zeg maar, op een manier meer aan de rand van de kerk kan doen. Maar om het dan ook direct het sacrament te noemen is misschien... Maar ja, dat...
Dus hoe doe je dat dan wel?
Dus wij hebben het nu gedaan met een... het ging ook expliciet over de maaltijd van de Heer. Ook in combinatie met het verhaal van Pesach. Het verhaal over hoe Jezus zelf het brood brak en wat het dan betekent. Dus ik heb daar eerst een stukje uitleg over gegeven. Vervolgens hebben we ook even gekeken hoe raakt dat ons gemeenschap zijn, ons leven van vandaag. En daarna heb ik, het schoot me te binnen van het is heel moeilijk om het over te hebben, maar echt niks ervan te proeven of zo. Of helemaal niks mee te doen. Dus ik heb mensen in gelegenheid gegeven naar voren te komen en een stukje matzes te pakken.
Ja.
En te nemen met de boodschap van proef de liefde van Jezus. Of de liefde van God. En daarbij had ik ook een kaartje gemaakt met een tekst die ze mee konden nemen. Dus, Er stond ook een doek. De zoekdienst is voor mij. Dat was eigenlijk bedoeld voor vooraf. Maar mensen gingen dat vooral op dat moment invullen.
Ja.
Dus, dat was ook wel mooi. Mensen konden even kwijt.
Wat ja. Margreet, deze dingen, dat geeft andere vormen, geeft dat zo aan. Jij zit bij een kind- en nevendienstleiding, zit je erbij. Daar heb je voor kinderen, zoek je telkens ook andere vormen, zeg maar. Geven de ideeën van hoe de zoekdiensten zijn ook mogelijkheden voor andere kerken?
Ik weet niet gelijk of ik het één op één kan overnemen. Nee. Maar ik vind zelf juist de andere vormen en de activerende vormen, bezig zijn en het met elkaar erover hebben, vind ik fijner en motiveren mij meer dan dat ik stil in een kerk zit en het komt over me heen. Dus ik ben eerlijk gezegd, ik ben er nog nooit zelf geweest, maar het klinkt heel aantrekkelijk.
Ja. Zijn die dingen, René, zoals een zoekdienst, zijn dat eigenlijk iets waar, dat gebeurt nu in de nieuwe kerk, gebeurt het, maar zou zo'n zoekdienst ook iets kunnen zijn voor andere kerken om ervan te leren? Waar kunnen ze ervan leren?
Ik denk inderdaad dat die probeert een beetje in te leven van wat betekent dat voor mensen die nou niet zo gewend zijn om in de kerk te komen, of niet zo reguliere kerkganger zijn om in een kerk te komen, en wat voor behoeften hebben ze? Of niet alles af te stemmen op behoeften van mensen, maar dat is wel een belangrijke om rekening mee te houden. En ik denk wat jij ook zegt, Margreet, van het alleen maar over je heen laten komen en niks terug kunnen doen, niks kunnen zeggen, niks kunnen, zelf niet in beweging kunnen komen, dat is niet iets wat aansluit bij deze tijd.
Nee.
Ga je misschien voor naar theater, maar dat is niet wat je wil bieden als kerk. Je wil ook echt iets van gemeenschap bieden, van je bent hier met een doel bij elkaar en een verbinding. En ja. Daarbij willen mensen ook graag iets zelf kunnen doen of bieden.
Hoe breng jij, in dit geval breng je dat zomaar iets aan de orde over die maaltijd. Maar hoe breng jij voor zo'n zoekdienst zeg maar ook iets van Pasen zeg maar over? Het is maar eens in de maand is dat. En je zit altijd op zaterdag. Je zit nooit precies op Pasen zit je natuurlijk.
We zitten op zondag. Maar
op
dus
zondag,
ik heb ook wel zoekdiensten op de eerste paasdag gehad.
Ja.
Ik heb een keer gewoon echt een beetje meer mee laten nemen in het verhaal, zeg maar. Zoals The Passion ook doet, met liederen die erbij passen. En, ik weet niet of ik daar meerdere mensen ook bij had betrokken die daar een... Dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat zou zomaar kunnen. Ik heb het ook wel eens meer... bijvoorbeeld vanuit het verhaal van Thomas, die ook het niet kon geloven direct.
Ja.
Je denkt van, dat is ook een hele logische reactie. Dat is een reactie die aansluit misschien bij onze cultuur ook, juist. Er is een heel boek ook overgeschreven van de filosoof. Van,
ja.
Dat juist die Thomas-houding belangrijk is in het geloven. Dus een beetje die insteek. En ook wel zoals ik net ook verwoordde, van juist laten zien hoe Pasen ook weer die doorbraak is die in de weg van God met zijn volk steeds ook weer gekomen is. En die juist ook hoop biedt.
Ik ga nog eventjes naar Rob over die vormen, zeg maar. Je hebt in het begin helemaal uitgelegd over hoe het zit met de hele opmaak van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaswaken. Wat voor ruimte geeft dat, zeg maar, ook om daarmee te spelen en iets andere vorm aan te geven, waar je misschien meer mee kan doen?
Ik vind het wel aardig wat jij over het kindergebeuren vertelt, want in Den Haag bijvoorbeeld, dan hebben ze een rond Pasen in de grote kerk een Nacht van de Hoop. En dan worden jonge mensen, teenagers en ouder, die worden uitgenodigd om daar 's nachts aanwezig te zijn. Er is ook maaltijd, kunnen ook 's nachts eten en zo. Maar, en dan wordt de hoop gevierd. En dus dat is een heel ander soort paasdienst. Maar dan ben je er ook een paar uur echt uit. Je gaat niet een uurtje naar de kerk, maar je gaat met elkaar die hoop zichtbaar maken en met elkaar vieren en in verhalen met elkaar delen.
Oké, dank je wel. We moeten een beetje naar een afronding komen. Even de dingen duidelijk maken. Margreet, wanneer is de kinderpaaswaken? Vanavond om?
7:00.
7:00, iedereen kan erbij zijn.
Vierhovenkerk,
Obrechtstraat, nummer 50 is dat. René, de zoekdiensten hebben een andere naam gekregen, die heette voortaan.
Vanaf september gaan ze Citykerkdienst heten. En we hebben nog 3 gewone zoekdiensten.
En die zijn erom?
30 april is de volgende.
Precies. Ja.
Normaal de eerste van de maand. Om een speciale omstandigheid nu even de laatste van de maand. 30 april om 2:30 in de Nieuwe Kerk.
Oké.
En het gaat over kracht. De kracht in kwetsbaarheid.
Goed, en daarmee komen we aan het eind. Ik wens jullie hele goede paaswakenvieringen en hele goede Pasen. Dank voor de techniek, Henk Mol. Dank voor de muziek van René Strengel, die je mooi uitgezocht hebt. En wij wensen u vrede en alle goeds.